Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen de dienst vervolgen met Psalm 66, derde vers. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Daar is zijn lof op stem en snaren, nadat hij ons beveiligd had. Hij zal eeuw uit, eeuw in regeren. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 66. Schriftlezing op deze nieuwjaarsmorgen is uit Exodus 15 en daarvan het 22e tot en met het 27e vers. Exodus 15 vanaf vers 22 tot en met vers 27 zal u nu worden voorgelezen.
Hierna deed Mozes de Israëlieten voortreizen van de Schelzee af en zij trokken uit tot in de woestijn Sur. En ze gingen 3 dagen in de woestijn en vonden geen water. Toen kwamen zij te Mara, doch ze konden het water van Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom werd er zelfs naam genoemd Mara. Toen murmureerde het volk tegen Mozes, zeggende: wat zullen wij drinken? Hij dan riep tot de Heere, en de Heere wees hem een hout. Dat wierp hij in dat water. Toen werd het water zoet. Aldaar stelde hij het volk een inzetting en recht, en aldaar verzocht hij hetzelfde. En zeide: is het dat gij met ernst naar de stem des Heeren uw Gods horen zult, en doen wat recht is in zijn ogen? en uw oren neigt tot zijn geboden en houdt al zijn inzettingen, zo zal ik geen van de krankheden op u leggen die ik op Egypteland gelegd heb. Want ik ben de Heere, uw heelmeester. Toen kwamen zij te Elim. Daar waren 12 waterfonteinen en 70 palmbomen. En zij legden zich al daar aan de wateren. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp willen wij gaan luisteren naar de versen 22 tot en met 26 van Exodus 15. En ik lees u alleen nog het laatste vers. En hij zeide: is het dat gij met ernst naar de stem des Heeren uw Gods horen zult, en doen wat recht is in zijn ogen, en uw oren neigt tot zijn geboden, en houdt al zijn inzettingen, zo zal ik geen van de krankheden op u leggen die ik op Egypteland gelegd heb. Want ik ben de Heere, uw heelmeester. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, het is door uw sparende goedheid dat u ons op de eerste dag van het nieuwe jaar samenbrengt onder uw woord. U was er toen het oude jaar plaatsmaakte voor het nieuwe jaar. En u hebt gegeven dat wij de drempel van het nieuwe jaar mochten overgaan. En dat we met een deel van de gemeente in de kerk zijn en dat een ander deel thuis meeluistert. En Heere, nu bidden wij van u. Wil u krachtig werken door uw woord en geest in dit nieuw begonnen jaar. Want als we iets nodig hebben in 2021, is dat het wel. Er zijn veel andere dingen die ons kunnen bezighouden. Er zijn veel andere dingen waarvan wij kunnen denken dat we ze nodig hebben. En u houdt het ons voor dat we al onze begeerten aan u bekend mogen maken. Maar boven alles is wel nodig uw werk in zondaarsharten. Heren, wij hebben dat niet verdiend. Dat moeten wij voor uw aangezicht belijden. We staan, Heren, voor u als mensen die recht hebben op maar één ding, en dat is op de eeuwige dood. Wat is dat aangrijpend en wat moet dat ons diep verootmoedigen voor u. En Heren, alles wat u ons erboven geeft, dat is onverdiende goedheid van u. Leer het ons op te merken. Maar geeft u ons dan ook alles wat nodig is. Want u weet wel, Heren, hoe we tegen het nieuwe jaar zouden kunnen opzien. Als we alleen zijn, zou u dan aan onze zijde willen zijn, Heren? Zou u uw genade in ons leven willen schenken? Als er zorgen zijn over onze gezondheid, mogen we, Heren, dan heel bijzonder vanmorgen iets meenemen uit het woord van de grote Heelmeester. Heren, we dragen hen aan u op die ziek zijn, al langdurig ziek, ernstig ziek soms. We denken aan degenen die oud en zwak geworden zijn, die merken hoe de krachten en de gedachten kunnen afnemen. Heren, zorgt u voor hen en wil u ze nemen onder de hoede van de hemelse Heelmeester. We bidden voor degenen die in rouw en verdriet de drempel van het nieuwe jaar overgegaan zijn. O, het hoeft niet kort geleden te zijn dat een geliefde van onze zijde werd weggenomen om de lege plaats die er gekomen is, of de lege plaatsen, toch heel pijnlijk te voelen. En Heren, mogen we elkaar ook in het verdriet en in het gemis hartelijk aan u opdragen. Denkt u aan hen die met sombere gedachten of angstige gedachten bezet kunnen zijn. Heren, wil u ze moed en kracht geven. Wil u ze dragen en wil u ze ondersteunen. Zo bidden wij u voor een ieder die dat nodig heeft. En we vragen of u uw zegen wil schenken aan onze gemeente. Heer, het is een kleine gemeente en u zegt in uw woord tegen een van de 7 gemeenten in de openbaring aan Johannes dat u weet waar de gemeente woont. En tegen een andere gemeente zegt u het, ge hebt kleine kracht. En heren, dat moeten wij ook zeggen van onszelf. Wij hebben maar kleine kracht. Dat moet de gemeente zeggen, dat moet een dienaar zeggen. Maar heren, zou u willen geven dat door genade ook gelden mag wat er ook van die gemeente getuigd mocht worden. Maar ge hebt mijn woord bewaard. Laat 2021 het jaar mogen zijn, heren, waarin wij bewaard mogen worden bij uw woord. Bij de waarheid van uw woord. En waarin we dat woord ook mogen bewaren. Bewaren boven alles in ons hart. En heren, geeft u dat wij het ook mogen doorgeven aan anderen waar daar een gelegenheid voor is. Zegent u in dat verband ook het evangelisatiewerk. Maar zegen ook al het ambtelijke werk in het midden van de gemeente. Zegent u de prediking. Heren, u geeft dat uw dienaar ook vanmorgen nog een handvol zaad mocht meenemen naar de kerk. En als u het geeft, mag het uitgestrooid worden. En heren, wil u er telkens weer voor zorgen. We hebben dat niet verdiend, maar spaar ons dit nieuw begonnen jaar voor elkaar. En geeft u dat uw woord kracht mag doen, vrucht mag dragen. Wil u als de grote landman geven, heren, dat het woord in weltoebereide aarde mag vallen. Dat het wortel mag schieten en vruchten mag dragen. In harten van jongeren en van ouderen, van kinderen. Heren, we bidden of u uw kerk wil uitbreiden en wil vermenigvuldigen. Ook onder ons. Werkt u, heren, ook onder het komende geslacht. We bidden of u de broeders van de kerkenraad alles wil geven wat ze nodig hebben. Als ambtsdragers zijn we zo aangewezen op die grote ambtsdrager. De volmaakte ambtsdrager. Zou u de broeders, ouderlingen en diakenen en de dienaar van het woord willen bedienen vanuit hem? Want alleen dan is er zegen te verwachten. Sterk en help ons, heren. Laat de broederlijke liefde die er zijn mag en de verbondenheid mogen blijven. In het midden van de kerkenraad, maar ook in het midden van de gemeente. Bewaar ons ervoor dat er verdeeldheid zou komen. Bewaar ons voor een geest van dwaling, voor een geest van oppervlakkigheid. Heren, wil u met ons zijn. Help allen die een taak hebben in de dienst van u. We denken aan het belangrijke werk van onze koster en zijn vrouw. Geef ze uw zegen, heren, in het werk dat ze mogen doen. Gedenkt u onze organisten. Wees u, heren, met de broeders die zorg dragen voor de uitzending van de diensten. Die er zorg voor dragen dat de diensten thuis kunnen worden beluisterd. Daardoor soms ook geroepen worden om aansluitingen aan te leggen. Het lijken van die gewone dingen. Maar ze zijn zo nodig voor mensen die niet meer naar uw huis kunnen opkomen. En in deze omstandigheden kunnen velen van ons op verschillende tijden niet naar uw huis opkomen. Heren, wil u de middelen dan ook zegenen. We bidden of u al het andere werk in de gemeente wil zegenen. Werk van commissies, verenigingen, zondagsschool. Ook dat werk dat in deze tijden meer moet stilliggen. Maar wil u geven dat er biddende betrokkenheid op mag blijven. En dat ondanks alle beperkingen toch iets van contact gehouden mag worden. Dat er iets mag worden voortgezet. Heren, wees met ons. Wil u ons beschermen en beveiligen in deze moeilijke tijd. Tijd waarin nog altijd het coronavirus onder ons volk is. En heren, we hebben het wel moeten leren in ons land en volk. Dat wij er in onszelf helemaal geen vat op hebben en krijgen als mensen. En daarom bidden we u wel des te meer of u onze overheid wijsheid en boven alles genade wil geven. Of u sterkte en hulp wil geven aan hen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn. En die zulke ingrijpende dingen meemaken. Heren, help ze, ook deze dag in de ziekenhuizen. in de verzorgings- en verpleeghuizen, in de thuiszorg, in de hulpdiensten. Wil u, Heere, uw zegen en krachten geven aan de zorg. Ontferm u zich, Heere, over ons land en volk. Arglistig is ons hart. En we vinden allerlei manieren om te gaan met de werkelijkheid van ziekte en met de confrontatie met de kwetsbaarheid van ons leven. Maar ten diepste, Heere, willen we niets liever dan ons hoofd bij de werkelijkheid van dood en eeuwigheid vandaan draaien. En we bidden of u ons daarvoor wil bewaren. Geeft u dat we deze morgen zegen mogen ontvangen vanuit uw woord. Wil u uw woord openen voor onze harten en onze van nature geslotene harten openen voor uw woord. En geeft u zo wat nodig is. Help ons bij het luisteren, geef dat de slaap geen overhand zou krijgen of vermoeidheid of afleidende gedachten of wat niet kan hinderen. Heere, bewaar ons ervoor en laat onze gedachten gevangen gehouden mogen worden onder uw heilig woord. En dat in de vergeving van alle zonden, om Christus wil. Amen. Psalm 25, tweede vers, willen we biddend overdenken onder het orgelspel. Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En wat er verder volgt, 25 vers 2. Op ander moment hebt u gelegenheid uw gaven over te maken voor de Heere en voor zijn dienst. En de Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, hier in de kerk en ook thuis. Aan het begin van een nieuw jaar zeggen we het vaak tegen elkaar. We weten niet wat het nieuwe jaar ons brengt. De toekomst is voor ons verborgen. Dat hebben we vorig jaar ook tegen elkaar gezegd. En we hadden ook nooit kunnen vermoeden hoe 2020 zou verlopen. En nu zijn we een jaar verder en de Heere heeft ons, zoals we hier bij elkaar zijn en zoals we meeluisteren, nog gespaard. We mogen er nog zijn. Meer dan ooit wellicht overtuigd van de onzekerheid van de toekomst. En wat zullen we elkaar dan toewensen? Ja, natuurlijk de zegen van de Heere. Maar wat is die zegen? Wat houdt die zegen in? Hoe zullen we dat vanochtend vanuit Gods woord met elkaar overdenken? Als ik u iets mag toebidden, als we elkaar deze morgen iets mogen toebidden, dan is het wel dat we mogen worden geleid onder de hoede van de hemelse heelmeester. Van diegene die het gezegd heeft, ik ben de Heere, uw heelmeester. En de heelmeester, kinderen, dat betekent dokter. Eigenlijk betekent het nog iets meer. Als we het vanuit de grondtaal vertalen, dan betekent het letterlijk de genezende. Dat is de letterlijke betekenis van heelmeester. En over de betekenis van die woorden willen we met Gods hulp deze nieuwjaarsmorgen nadenken. Wat betekent het dat de Heere de grote heelmeester is, de grote geneesheer is? Bevat dat alleen een boodschap voor zieke mensen, ook voor mensen die ziek zijn of die dit jaar naar het ziekenhuis moeten, zeker. Maar ook voor mensen die gezond mogen zijn. En wat is die boodschap dan precies? Misschien dat u daar ook wel met mij over nagedacht hebt. Toen ik dat vers voor de eerste keer las, toen dacht ik, ja, kun je daar nou over preken? Er staat nogal wat. Zo zal ik geen van de krankheden op u leggen die ik op Egypteland gelegd heb. Wat betekent dat dan? Dat iemand die naar de stem van de Heere luistert helemaal nooit ziek wordt? Dat betekent het niet. Maar wat het wel betekent, dat willen we met Gods hulp overdenken. We schrijven bij onze tekstwoorden de Heere als heelmeester in het nieuwe jaar. De Heere als heelmeester in het nieuwe jaar. En dan letten we op drie dingen. Allereerst op zijn beproevende hand. Dat is vers 22 tot en met vers 24, waar we lezen dat de Heere het volk leidt, als ik goed tel, in drie beproevingen. Zijn beproevende hand. In de tweede plaats letten we op zijn genezende kracht. Dat is vers 25, waar Mozes een hout aangewezen krijgt en dat hout in het water werpt en de Heere maakt het bittere water zoet. We zouden mogen zeggen, de Heere geneest het water. Zijn genezende kracht. En in de derde plaats zijn belovende woord. Want de Heere zegt, ik ben de Heere uw heelmeester in vers 26. En als u naar mijn stem hoort en mijn wetten doet, dan zal ik geen van de plagen op u leggen die ik op Egypteland heb gelegd. Dus de Heere als heelmeester in het nieuwe jaar, we staan stil bij zijn beproevende hand, zijn genezende kracht en zijn belovende woord. Het volk van Israël, gemeente, heeft de oversteek mogen maken. Kort geleden stonden ze nog aan de andere kant van de Schelfzee. Met het leger van de Egyptenaren achter zich. Aan weerszijden de hoog oprijzende bergen met geen enkele ontsnappingsweg. En voor zich het water van de Schelfzee. Geen uitweg. En toen heeft de Heere door een wonder van zijn almacht een weg gebaand waar die weg er van de kant van het volk helemaal niet meer was. Toen heeft de Heere gedaan wat we aan het begin van deze dienst hebben gezongen. U baande door de woeste baren en de woeste golven ons een pad. Het volk is gekomen aan de andere kant en dan begint de woestijnreis. Dus wanneer we het volk in onze tekst ontmoeten, aan het begin van de tekst ontmoeten, ontmoeten we dat volk als het ware aan het begin van de reis. Net zoals wij, u en ik, deze morgen aan het begin staan van een nieuw jaar. Wat gebeurt er dan? Dan staat er in vers 22, hierna deed Mozes de Israëlieten voortreizen van de Schelfzee af en ze trokken uit tot in de woestijn Seur. Dus Mozes leidt het volk en Mozes leidt het volk en dat is de eerste beproeving geweest in de woestijn. De woestijn die ergens in het begin van het boek Deuteronomium wordt aangeduid als die grote vreselijke woestijn waar de vurige slangen waren en de schorpioenen waren, waar dorheid was en geen water. Zo spreekt de Bijbel over de woestijn. Een vlakte van zand en vaak ook van steenachtig gebergte, heel moeilijk toegankelijk. Vroeger dacht ik altijd, de woestijn dat is een soort strand. Of wat we kunnen zien bij de Loons en de Drunense duinen, zo'n zandvlakte. Maar daar kun je nog doorheen lopen. Al gaat dat moeizaam natuurlijk. Maar de woestijn in Egypte en in Israël is voor een heel groot deel ook een steenachtig, een rotsachtig, droog, dor gebergte. Dat is nog veel moeilijker dan alleen maar zand. En nu leidt Mozes het volk de woestijn in. Waarom deed Mozes dat? Was dat zijn eigen keuze? Nee, als wij bekend zijn met Gods woord, dan weten we wel dat Mozes, toen hij het volk leidde, ook alleen maar volgde. Mozes, zijn ogen waren altijd weer gericht op die wolkkolom die het volk van Israël voorging en waardoor de Heere aangaf, en dat is de weg. Daar moet u in gaan. Maar dat is dus een weg in de woestijn. Dat is een beproeving geweest. Dat is een eerste beproeving. En dan komt de tweede beproeving. We lezen verder in de tekst. Ze trokken uit tot in de woestijn Seur. En dan slot van vers 22. En ze gingen 3 dagen in de woestijn en vonden geen water. We zullen het ons moeten voorstellen dat de Israëlieten aanvankelijk nog wel wat watervoorraden bij zich hadden. Anders laat het zich niet indenken dat het volk het 3 dagen zonder water heeft overleefd in de woestijn. Maar op een bepaald moment zijn die voorraden natuurlijk op. En dan vinden ze geen water. Denkt u niet makkelijk over die tweede, over die diepere beproeving. Door de woestijn, woest, dor, droog, met alle gevaren van de woestijn. En dan geen water. Terwijl de zon staat te branden aan de hemel. Terwijl de temperaturen in de woestijn gemakkelijk kunnen oplopen tot hoge waarden. En daar gaan ze, de mannen en de vrouwen van Israël, de kinderen die erbij waren, het vee, ze hadden allemaal water nodig om in leven te blijven. En er is geen water. Dat is moeilijk geweest. Dat werd ook gaandeweg bij iedere stap, om zo te zeggen, moeilijker. Des te verder het volk die woestijn inging, des te onmogelijker werd het. U kunt zich voorstellen dat er onder het volk mensen waren, mensen die de Heere vreesden en die het zo aan het begin van die dagen hebben gezegd toen ze geen water hadden. Ja, maar daar zal de Heere wel voor zorgen. En ze hadden ook nog wel iets om moed uit te putten, want de Heere had nog maar zo heel kort geleden een weg gebaand door de Schelfzee waar er geen weg was. De Heere had laten zien dat hij een God van wonderen was. Maar ja, als het dan voortduurt, een beproeving en daar weten degenen wel van onder ons die ook in hun leven te maken hebben met beproevingen of te maken kregen met beproevingen. Een beproeving wordt zo vaak moeilijker als ze langer duurt. En als de Heere niet lijkt in te grijpen. En dan de derde beproeving. En dan lezen we verder in vers 23. Toen kwamen zij te Mara. Doch ze konden het water van Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom werd deszelfs naam genoemd Mara. Probeert u het zich nog weer eens even voor te stellen. Daar loopt dat volk. Het is 3 dagen geweest zonder nieuwe watervoorraden te vinden in de woestijn. De laatste voorraden zijn al lang op. De krachten nemen steeds meer af. De Israëlieten wankelen op hun benen. De kinderen hebben gehuild en geklaagd en ze zijn misschien stil en stom geworden, omdat ze ook hun krachten verloren hebben. En dan zien ze daar in de verte toch water, waar ze op gehoopt hebben, waar ze naar uitgezien hadden, waar ze misschien al aan waren gaan wanhopen. Maar dan geeft de Heere dat ze toch water zien. En met hun laatste krachten wankelen ze op dat water af. En de voorste Israëlieten laten zich vallen aan de rand van het water. En ze strekken hun bijna krachteloos geworden handen uit naar dat water. En ze scheppen het water en ze brengen het naar hun mond. En dan bitter. Niet te drinken. Al zouden ze het willen drinken, maar hun lichaam verdraagt het niet. En ze moeten dat water waar ze hun hoop op hadden gevestigd, ze moeten dat water zo uit hun handen laten teruglopen. Bitter, niet te drinken. Dat is, gemeente, de derde beproeving. En er zullen er nog wel zijn geweest onder het volk die... ja, die uit de tweede of uit de volgende linies kwamen en die hebben gedacht, en ik probeer het ook nog eens. En ze probeerden ook nog eens te drinken, maar het ging niet. Die derde beproeving is nog zwaarder dan die eerste twee. Waarom? Omdat er hoop was gekomen. Toen de Israëlieten dat water zagen, toen hebben ze natuurlijk hoop gekregen. En toen werd die hoop in de derde beproeving ook weer de bodem ingeslagen. En dan begint het volk te murmureren. Zo staat het in vers 24. Toen murmureerde het volk tegen Mozes, zeggende: wat zullen wij drinken? Murmureren. Dat is een woord dat in het Oude Testament een heel aantal keren gebruikt wordt, maar bijna alleen maar in de geschiedenis van de woestijnreis. Betekent morren. Weet u waar dat murmureren begint? Dat staat op een heel treffende manier aangeduid in de kanttekening van de Statenvertaling. Daar staat: murmureren is kwalijk van God en van zijn woord en van zijn werken in zijn hart gevoelen en met de tong op een onwaardige wijze daarvan spreken. Dus murmureren begint in het hart. Daar staan die Israëlieten. En weet u wat er in hun hart is geweest op dat moment? Bitterheid. Het water van Mara was bitter. Niet te drinken. Het kon de vergelijking met het zoete water uit de Nijldelta volstrekt niet doorstaan. En daar waren de Israëlieten aan gewend geweest. Het water was bitter en ondrinkbaar. Maar de harten van de Israëlieten waren ook bitter. Verbitterd tegen God. Heere, als het nu zo moet. Als dit nu de weg is waarlangs u ons leidt. U bent toch een God van wonder. Kijk, en in de bitterheid, gemeente, in de bitterheid onder de beproeving, dan wordt alles ook bitter. Dan wordt alles bitter, want dan denken die Israëlieten daar terug bij Mara. Kunt u zich voorstellen aan dat wonder van de doortocht? God had alle macht. Ja, God heeft wel alle macht. Jawel, maar waarom zorgt hij dan niet voor water? Wat zullen we drinken, Mozes? Dan worden Gods wonderen uit het verleden bitter. Dan zijn de omstandigheden bitter. Dan is het hart van de Israëlieten verbitterd. O, dan ontvalt hen alle hoop. En dan staan ze daar in hun bitterheid en in de bitterheid van hun beproeving. Dat is het eerste stukje van onze tekst. En dan lees ik met u ook nog even, want dat hoort er eigenlijk nog bij, het slot van vers 25. Daar staat: aldaar verzocht hij, met een hoofdletter, de Heere, het volk. En dat is wat er uiteindelijk gebeurt. De Heere verzoekt het volk. En verzoeken betekent in de Bijbel niet altijd het negatieve verzoeken wat de duivel doet. Dat zeggen wij vaak en dan zeggen we: de duivel verzoekt en de Heere beproeft. Maar het woord verzoeken wordt in de Bijbel soms ook wel eens gebruikt voor de Heere. Maar dan is dat toch wel een ander verzoeken natuurlijk dan wat de duivel doet. De duivel verzoekt, ook in 2021, opdat een mens zal struikelen en zal vallen. En met het doel dat een mens tegen God in opstand komt en God zal vloeken en verlaten. Dat is het doel van de duivel. De Heere verzoekt of beproeft met een andere bedoeling. Misschien dat de Heere u in de achterliggende jaren wel in Mara heeft gebracht. Misschien dat u er op dit moment nog wel verkeert. En dat u zo bij uzelf zich afvraagt: en waarom heeft de Heere dit gedaan? Misschien dat u het wel moet zeggen met die vrouw die zichzelf later in de Bijbel met de naam Mara aanduidt. Naomi. Noem me geen Naomi. Noem me maar Mara. Want de Allerhoogste heeft me grote bitterheid aangedaan. Ja, en wat heeft de Heere daar dan mee voor? Gemeente, ik zou me deze morgen natuurlijk willen hoeden voor makkelijke en goedkope antwoorden. Die mag een mens nooit aan een ander mens geven. Dat moeten we maar nooit heel makkelijk voor een ander invullen. We moeten zelf maar eens in de beproeving komen. En sommigen van u weten er echt van. Maar als u nu eens mag weten dat het de hand is van de grote Heelmeester die in de beproeving brengt. Want dat is wel iets wat onze tekst van vanmorgen ons leert. Dat het de Heelmeester is die het volk hier in de beproeving brengt. Dat de Heelmeester daarbij ook een heilig doel voor ogen heeft. Wat dan? Om dat volk te leren wie zij zijn. En om het volk te leren wie hij is. Die twee dingen. Om ze te leren wie zij zijn. En om ze te leren wie hij is. En hij is de Heelmeester. Hij kan in de beproeving van Mara de bitterheid genezen. Ook de bitterheid, als die er misschien is, in het hart van iemand onder ons. Hij wil in wegen van beproeving en bij Mara vooral laten zien wie hij is. En de Heere geven u dat u dat mag zien. Ook als het zo moeilijk is. Ook als het zo onbegrijpelijk is. Ook als u moet zeggen, Gods weg is ook in die zin in de zee. En zijn voetstappen worden niet gekend. Dat ik de Heere niet kan volgen en niet kan narekenen. Ook als u moet zeggen, Gods weg is in het heiligdom. En toch, als het u nu met alle vragen, met alle bitterheid die er zou kunnen zijn, mag brengen aan de voeten van de Heere, uw Heelmeester. Want zo wilde de Heere zich bij Mara bekendmaken. We gaan naar onze tweede gedachte. Zijn genezende kracht. En dan moet u nog even letten met mij op die grote tegenstelling tussen vers 24 en het begin van vers 25. In vers 24 stond er, toen murmureerde het volk. Daar staat dat volk met een verbitterd hart en met verbitterde woorden tegen Mozes en ten diepste tegen God. Waarom brengt de Heer ons in de woestijn? Waarom laat de Heer ons 3 dagen voortgaan zonder water? Erger nog, waarom geeft de Heer dat we water ontmoeten en dat dat water bitter is en niet te drinken is? Waarom leidt de Heer ons in deze wegen? Het volk murmureert, staat daar opstandig. Wie waren dat volk? Hoe was dat volk er geestelijk aan toe? Weten we daar iets van? Ja, daar weten we wel iets van. Er waren onder dat volk mensen die de Heere mochten kennen en vrezen. En er waren mensen die onbekeerd meereisden door de woestijn. En die laatste groep, de apostel Paulus zegt in 1 Korinthe 10, dat was het merendeel. Het merendeel van het volk was onbekeerd. En dat een onbekeerd iemand bittere gedachten heeft van God, dat kunnen we misschien nog wel wat begrijpen. Maar er waren ook mensen bij die de Heere vreesden en dienden, die hem geloofden, die genade mochten kennen. Die waren er ook bij Mara. En u leest in de tekst niet dat ze niet murmureerden. Die hebben ook iets van die bitterheid ondervonden in hun hart. Die hebben het ook niet begrepen. Die hebben misschien ook wel gestaan met hun vuisten gebald naar de hemel. Het is een genade als je ervoor bewaard wordt door de Heere in wegen van moeite en tegenslag. Maar Gods kinderen worden er ook niet altijd voor bewaard. Voor bittere opstand tegen de wegen van de Heere. Heere, waarom? Ik heb u misschien wel eens verteld over die oude boer uit Friesland die op een krachtige wijze door de Heere tot bekering gebracht werd. En toen kwam de Heere daarna in zijn leven met allerlei slagen. Zijn vrouw werd ernstig ziek en hij werd ernstig ziek, allebei kanker. En terwijl hij in het ziekenhuis lag en ernstig ziek was, kwam zijn vrouw te overlijden. En toen zei hij later tegen mij, dominee, hier in het huis hebben de deuren wel eens geslagen. Ik ben het niet altijd met God eens geweest. Totdat de Heelmeester zijn werk gaat doen en het hart gaat verootmoedigen en op zijn plaats gaat brengen. Maar daar was het volk op dit moment nog niet. Eén is er die iets anders doet dan murmureren. En dat is die tegenstelling tussen vers 24 en vers 25. Het hele volk murmureert. Hij dan, dat is Mozes, riep tot de Heere. En dan kunnen we Mozes vanmorgen wel zien op 2 manieren. Ik zou hem allereerst even met u willen zien als een mens van gelijke bewegingen als wij, zoals de Bijbel dat noemt. Dat was Mozes natuurlijk ook. Mozes was een mens zoals u en ik. Gewoon mens. En waar heel dat volk murmureert en in opstand komt ook tegen Mozes. Wat zullen we drinken? En dat komt natuurlijk vooral op Mozes af. En Mozes is ook 3 dagen zonder water geweest. Die heeft ook nauwelijks krachten meer. Maar wat doet Mozes in die omstandigheden? Toen riep hij tot de Heere. Er staat in het Hebreeuws niet het gewone woord voor roepen. Niet het woord wat we gisteravond in de tekst hoorden. Men roept tot mij uit Seir. Dat is een gewone roepen, de stem verheffen. Maar hier staat, toen schreeuwde hij tot de Heere. Mozes schreeuwt vanuit de nood. Heere, help toch. Dat is misschien maar 1 woord geweest. Maar gemeente, ligt daar geen gebedsonderwijs in. Voor u en voor mij, als de Heere ons in moeilijke, in bittere omstandigheden brengt. Als de Heere u in Mara brengt. Als u de Heere niet kunt begrijpen. Als uw hart misschien zo murmureren kan. Oh, dan wijst Gods woord toch die weg van het gebed. Toen riep Mozes tot de Heere. Ja, maar dominee, als je dan niet bidden kan. Als er alleen maar opstand is. Als je niet eens meer bidden wil. Dan belicht ik u Mozes gemeente nog op een andere manier. Mozes is in heel zijn lange leven van 120 jaar op verschillende momenten ook geweest een type van de Heer Jezus Christus. Een heenwijzing naar degene die meer is dan Mozes. Mozes is wel getrouw geweest over geheel zijn huis, schreef de Hebreeënbrief later. Maar Christus over zijn huis, over het huis van God. Mozes is een heenwijzing naar Christus. Zo moet u hem ook zien als hij daar ligt op zijn knieën. Als hij zijn ogen smekend opslaat naar omhoog, dan is Mozes een type van Christus. Heel het volk van Israël murmureert in opstand. Ook degenen onder dat volk die genade kennen. En er is er 1 die bidt. Er is er 1 die bidt. En dat is Christus. Als Gods kinderen vandaag geleid worden in wegen van beproeving. Als mensen vandaag in Mara komen. Als u niet meer bidden kan. Dan predikt de tekst van vanmorgen ons. Ook die ene die nu bidt. Ik herinner me dat ik een paar jaar geleden bij iemand uit de gemeente op bezoek kwam. Iemand die erg ziek was. En we spraken met elkaar over het gebed en ja, over hoe kostbaar en waardevol het is dat er ook velen zijn die voor iemand in nood bidden. En dat is ook bijbels. Dat is ook bijbels en dat kan ook heel erg sterken. En toen heb ik toch gezegd en we hebben het ook daar met elkaar over gehad. En dat werd ook verstaan. En nou kun je al die mensen die bidden ook nog missen. Als je die ene maar overhoudt. Die ene van wie de apostel zegt, die ook voor ons bidt. Christus, de biddende hoge priester. Als hij gaat bidden, gemeente. Als hij gaat bidden, ja, dan stroomt de bitterheid weg uit het hart. Biddende Mozes. Hij riep tot de Heere. Overdenkt u dat woord ook zo nog eens. En dan gaat de tekst verder in vers 25. En de Heere wees hem een hout. Dat wierp hij in dat water. Toen werd het water zoet. Dus de Heer heeft Mozes daar ergens bij Mara een stuk hout aangewezen. Wat voor hout? Een stuk van een boom misschien? Of een tak? Iets anders. Maar in elk geval, u moet maar denken aan een gewoon stuk hout. Er zijn wel bijbeluitleggers geweest die denken aan hout met een bijzondere eigenschap. Hout dat de bittere substantie uit het water opzoog en ervoor zorgde dat het water op die manier drinkbaar was. Maar als we denken aan de enorme hoeveelheid Israëlieten die daar bij dat water was, ja, dan kunnen we alleen maar denken aan een groot wonder van de Heere. De Heere wijst een stuk hout aan Mozes. En Mozes heeft in geloof, want dat is natuurlijk nodig geweest, heeft in geloof dat stuk hout in zijn handen genomen en heeft dat in het water gegooid. En God doet het wonder. God doet een onbegrijpelijk wonder. Hij maakt het bittere water zoet, drinkbaar. We zouden kunnen zeggen, hij geneest dat water. Hij neemt de bitterheid uit dat water door een wonder weg. Kijk, en dat brengt ons ook bij de lessen die de Heere wil leren in deze beproeving. Zo aan het einde van onze tweede gedachte. Wat wil de Heere aan het volk van Israël leren bij Mara? Wat wil de Heere u en mij vanochtend op nieuwjaarsmorgen leren vanuit dit woord? Wat wil de Heere u heel bijzonder leren wanneer u in Mara verkeert? Ik denk drie dingen. Het eerste wat de Heere wil leren bij Mara is dat hij de bitterheid uit de omstandigheden kan wegnemen in zijn almacht. Dat kon hij doen. Dat heeft hij gedaan. Hij heeft bitter water zoet gemaakt. De bitterheid uit de omstandigheden weggenomen. Hij kan door een wonder van zijn almacht zelfs de dingen wonderlijk zo veranderen dat u alleen maar verwonderd kunt zeggen, en dit is de hand van de Heere geweest. Hij heeft een wonder gedaan. Maar als de Heer het water van bitter zoet maakt, en dat is het tweede wat we leren uit deze geschiedenis, dan wil de Heere daar niet alleen mee zeggen dat hij de omstandigheden kan veranderen. Kan veranderen. Maar ook dat hij de bitterheid uit het hart kan wegnemen. Want daar zat de bitterheid ook. Niet alleen in het water. Ook in het hart van die murmurerende Israëlieten. En misschien vanmorgen ook wel in het hart van sommigen onder ons. Of van degene die met ons meeluisteren. Bitterheid in ja. Maar de Heere kan de bitterheid uit het hart wegnemen. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Zou hij niet kunnen doen wat u zelf niet kan. Als u in bitterheid voortgaat. Als u niet weet hoe het verder moet. Maar zou hij het niet anders kunnen maken. Nog een keer. Zou hij de omstandigheden niet anders kunnen maken. Ja, dat kan hij. Maar zou hij het hart ook. Uw hart als het zo bitter is niet kunnen veranderen. Zacht kunnen maken. Ja, dat kan hij ook. En gemeente, dat is iets om uw hart en uw leven maar eens naast te leggen. Als de Heere nu komt met zijn tegenslagen in het leven. Dan zijn er, als ik het zo mag zeggen, twee soorten mensen. Er zijn mensen die hebben alleen maar last van hun tegenslagen. En dat is heel begrijpelijk, want dat is heel erg moeilijk. Maar er zijn ook mensen en die hebben last van de tegenslagen. En ze hebben ook last van hun hart. Leg uw leven, uw hart er maar eens naast. Er zijn mensen die hebben last van de moeite van de tegenslagen. Maar, en dat maakt het juist zo zwaar. Als u de Heere mag vrezen en mag dienen, maakt dat het juist zo zwaar. Als de omstandigheden zo moeilijk zijn. Maar als je hart niet buigen wil, als dat hart maar blijft murmureren, als dat hart zoveel opstand kent, als dat hart nu maar eens buigen mocht. En ook als de omstandigheden dan niet zouden veranderen, maar dan zou het zo anders zijn. Nu predikt de Heere in dat woord. Ik ben de Heere, uw heelmeester. Dat hij niet alleen omstandigheden kan veranderen als hij dat ook wil. Maar niet altijd doet de Heere dat. Maar dat de Heere, zelfs als de omstandigheden hetzelfde blijven, het hart zo kan veranderen en de bitterheid eruit kan wegnemen. Is er dan niet alle reden om die heelmeester te voeten vallen? Om te zeggen, Heere, hier is mijn hart. Neemt u toch al het bittere uit dat hart weg. En als de Heere dat gedaan heeft, want dat zou natuurlijk ook kunnen, dat er vanmorgen onder ons zijn of meeluisteren die zeggen, ik weet wel van dat bitter hart, van die opstand. Maar ik weet ook hoe de Heere kwam. Ik weet wel van Mara. Maar ik weet ook van de Heelmeester bij Mara. Hij heeft de bitterheid weggenomen. O, moet dat niet des te meer aan de Heere verbinden. Nog een derde les. En dat is de laatste les aan het einde van de tweede gedachte. De Heere kan de omstandigheden veranderen als hij dat wil. De bitterheid eruit wegnemen. De Heere kan het hart veranderen. De bitterheid daaruit wegnemen. Maar het derde is, de Heere werkt ook daarin middellijk. Door middel van. Dat zien we in deze geschiedenis. Kijk, de Heere had in een vingerknip zo dat water kunnen veranderen van bitter in zoet. De Heere had het natuurlijk ook van tevoren al kunnen doen. Dan was dat volk aangekomen bij Mara en dan waren ze daar op hun knieën gevallen en dan hadden ze daar heerlijk gedronken direct. Maar de Heere wil het volk leren, oefenen. En de Heere wil ze ook leren, als ik werk, werk ik middelijk, door middel van. Wat is het middel in deze geschiedenis? Heel eenvoudig middel. Hout. Mozes moet het hout nemen en hij moet het werpen in het water. En door dat middel, dat onbeduidende middel, doet de Heere zijn wonder. De Heere werkt middelijk. Wat betekent dat hout vandaag? De oude kerkvaders in de eerste eeuwen na Christus hebben deze bijzondere geschiedenis ook gelezen. En ze hebben dat hout van Mara op twee manieren uitgelegd. En ik zou daar wel bij willen aansluiten. Zouden we niet mogen zeggen dat dat hout allereerst verwijst naar het woord van God? In elk geval, en als u zegt, dominee, dat vind ik te veel vergeestelijkend, zou u dan nemen we de stappen als het ware in de preek iets anders, zouden we dan niet mogen zeggen, zoals de Heere door middel van een hout bij Mara het water gezond maakte, zo kan de Heere vandaag nog de bitterheid uit de omstandigheden en uit zondaars harten wegnemen. Door middel van, ja door middel waarvan, door middel van zijn woord. Als dat woord mag gaan spreken. Als er vanuit dat woord licht valt over uw donkere diepe weg. Als er vanuit dat woord soms troost mag vallen over de weg die u moet gaan en die u niet begrijpt. Zodat u toch mag zeggen, ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. Daarom is het zo nodig, gemeente, om het woord ook te horen. Dat zal de Heere straks ook zeggen bij Mara. Het hout van het woord. Wat is het een zegen als de Heere zijn woord zo zegenen wil. In omstandigheden van moeite en van zorg. Als u het woord erin mag werpen. Want de Heere werkt middelijk. De Heere werkt door middel van zijn woord. En de de tweede lijn die de kerkvaders trekken bij dat hout is, ja, dan bent u me misschien in gedachten al voor. Ligt er in dat hout bij Mara niet een heenwijzing naar het hout van het kruis van Golgotha? En nog een keer, als u zou zeggen, ik vind dat een wat te vergeestelijkende wijze van omgaan met het woord van God, dan zou u de gedachtenstappen als het ware ook op een andere manier kunnen nemen. En dan zou u kunnen zeggen, als de Heere vandaag bittere harten wil genezen, bittere harten zacht maakt, de pijn en de bitterheid uit de omstandigheden weghaalt, dan is dat toch alleen maar te danken aan het werk van de Heer Jezus Christus, die gekomen is en die veel dieper heeft geleden dan het volk bij Mara, die verzocht is geweest in de woestijn, meer en dieper dan het volk, en hij is geen één keer gevallen. Die dorst geleden heeft en die gehangen heeft aan Golgotha's kruis en die het uitgeroepen heeft, mij dorst. En die dorst was er niet alleen omdat hij het water moest missen, maar die dorst was er ook omdat hij de brandende toorn van God op zich voelde. Christus heeft een dorst gekend die niemand van ons zo gekend heeft. En in die dorst heeft de Heer Jezus Christus gedorst naar de eer van zijn Vader en naar de zaligheid van de opstandige zondaren, van murmurerende zondaren. En heeft hij het verdiend toen hij de beker van het bittere lijden tot de laatste teug toe heeft leeggedronken. Toen hij als de lijdende borg heeft gedorst. Toen hij zoveel dieper beproefd is dan het volk bij Mara. En zoveel dieper, gemeente, en ik zeg dat toch bijbels gezien met vrijmoedigheid, nog zoveel dieper dan degene onder ons die het meest en het diepst beproefd is. Hoe zwaar en diep uw weg ook is, maar hij is nog veel dieper geweest. Er is geen plaats geweest waar u bent, waar hij niet is geweest. En hij heeft het verdiend. Dat bittere harten zacht gemaakt kunnen worden. Dat de bitterheid en het murmureren en de opstand uit mensenharten kan worden weggenomen. Dat mensen mogen buigen aan de voeten van de grote heelmeester door het hout van het kruis. En daarom, de Heere geeft ons wat we eerst gaan zingen. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Mijn hulp is, ook voor dit nieuw begonnen jaar, van de Heere alleen. 121, het eerste vers. houden nog één vers over, het 26e vers. We hebben nagedacht over de beproevende hand van de Heelmeester, over de genezende kracht van de Heelmeester. Ten slotte luisteren we naar het belovende woord. En hij zeide: is het dat ge met ernst naar de stem des Heeren uws Gods horen zult, en doen wat recht is in zijn ogen, en uw oren neigt tot zijn geboden, en houdt al zijn inzettingen? En dan houden we een ogenblik halt. En dan denken we eerst maar na over wat we nu gelezen hebben. Want dat is, gemeente, als ik het zo zeggen mag, schrikt u niet van dat woord, maar het is de voorwaarde van de belofte. Deze belofte heeft een voorwaarde in zich. Als u, zegt de Heere, met ernst naar mijn woord hoort. En als u naar mijn inzettingen leeft. En voordat we verder gaan, en straks wil ik met u nog wel nadenken over hoe dat zich verhoudt tot elkaar. Maar moeten we eerst even over dit stuk van de tekst nadenken. Want dit staat er ook. Het is alsof de Heere zegt tegen mensen in moeilijke, maar ook mensen in voorspoedige omstandigheden. Aan het begin van 2021. Als u niet met ernst hoort naar het woord, dan is er geen enkele verwachting. Dat zegt de Heer ook tegen u en tegen mij. Als u niet hoort met ernst naar het woord, als wij geen ernst maken in dit nieuw begonnen jaar met het horen naar Gods woord in zijn huis, als u geen ernst maakt met de gang naar Gods huis waar dat mogelijk is. Als wij geen ernst maken met het dagelijks lezen, biddend lezen van Gods woord. Dan is er menselijk gesproken en volgens ons tekstwoord geen verwachting. Als het jaar 2021, jonge mensen, een jaar is waarin je je Bijbel niet zou lezen en dicht zou laten, is er geen verwachting. Als je maar wat aanrommelt met de kerkgang, dan is er geen verwachting. Als je niet met ernst luistert naar wat de Heere te zeggen heeft in zijn woord, is er geen verwachting. De Heere wijst indringend en ernstig op de noodzaak om te horen met ernst naar zijn woord, naar zijn stem. En dat zou helemaal niet nodig moeten zijn, want het is een groot voorrecht dat de Heere ons zijn woord nog geeft. En we moesten het als een groot voorrecht zien, dat we het woord nog kunnen horen, maar nu spoort de Heer er ook nog indringend toe aan. En niet alleen dat. De Heer zegt niet alleen aan het begin van vers 26, is het dat ge met ernst naar de stem des Heeren uw Gods horen zult, en een stukje verderop, en uw oren neigt, dat wil zeggen dat je je oren spitst. Dat betekent ook maar heel concreet dat je echt je uiterste best doet om Gods woord met aandacht te lezen en te beluisteren. Dat we de preken en het lezen van Gods woord aan tafel niet maar over ons heen laten komen, maar dat we ons inspannen. En dat we ons afvragen, Heere, wat hebt u daarin te zeggen? Mag ik het horen, Heere? Geeft u het mij te horen en geeft u het me te verstaan? Dat en ook dat andere. De Heere zegt, hoe staat het er in vers 26? En doen wat recht is in zijn ogen en houdt al zijn inzettingen. Dus de Heere wijst niet alleen op het horen naar Gods woord, maar ook op het leven naar Gods woord. Dat zegt de Heere ook. Laat er een levenswandel zijn, een tijdsbesteding zijn, die in overeenstemming is met Gods heilige wetten. Laat ons gedrag, laat ons doen, ons laten, ons lezen, ons spreken, gestempeld mogen zijn door de wetten en door de voorschriften, de heilzame geboden van de Heer. Want, en zo worden de woorden hier dus allereerst bedoeld, draait u het eens om. Als dat nu ontbreekt, als we maar doen wat goed is in onze eigen ogen. Als we de wetten van de Heer maar laten liggen, dan is er geen verwachting. Kijk, en dan gaat het er vanmorgen niet om dat wij tegen elkaar zeggen, ja, maar een mens kan de wet van de Heer toch niet houden. En we zijn toch zondige mensen. Ja, met eerbied gesproken gemeente, maar dat bedoelt de Heer helemaal niet in dit stukje van onze tekst. Dat is wel zo, maar dat bedoelt de Heer nu even niet. De Heer bedoelt ons nu te wijzen op onze plicht en op onze verantwoordelijkheid. De Heer wijst ons op de noodzaak om naar zijn woord, naar zijn stem te horen met ernst. De Heere wijst ons erop dat we naar zijn woord en wetten hebben te wandelen en te leven. Dus ook als we met onze vrienden op een avond bij elkaar zijn. Ook in ons dagelijkse leven. En wat dan nog meer? Wat zegt de tekst dan nog meer? Dan haasten we ons naar het slot. Dan zegt de Heere, zo zal ik geen van de krankheden op u leggen die ik op Egypteland gelegd heb. Want ik ben de Heere, uw heelmeester. En wat betekent dat dan? Betekent dat dan dat de Heere hier zegt, als je nu echt met ernst naar Gods woord hoort en als je echt probeert naar Gods wetten te leven, dan zul je niet ziek worden. Dat lijkt er zo op het eerste gezicht te staan. En dat is toch niet de betekenis van de tekst. Wij moeten ons proberen goed voor te stellen wat het betekende toen de Heere zijn plagen op Egypte legde. Wat gebeurde er toen? Toen kwam de Heere met die 10 plagen, met die oordelen, daar waren ook ziekten bij. En wat werkte dat uit onder Egypte? Toen verstokte de farao zijn hart en het ganse volk met hem. Dat staat er een heel aantal keren. En dan op een gegeven moment dan slaat het om en dan staat er, maar dat is pas bij de zoveelste plaag, toen verstokte de Heer zijn hart. Maar dat is wat u in Egypte ziet. De Heer kwam met zijn plagen en de farao verhardde zijn hart en de Egyptenaren verhardden hun hart. En wat gebeurde er? Die plagen werkten niets anders uit dan verharding. Kijk, en dat bedoelt de Heer als hij zegt, zo zal ik geen van de plagen op u leggen die ik op Egypte gelegd heb. Daarmee wil de Heere zeggen, als ik dan kom en als ik zou komen, zelfs met beproeving en met kastijding, zelfs met plagen, met beproevingen van Mara, zoals u er volk van Israël eentje nu hebt ondervonden aan het begin van de woestijnreis, maar dan zal het niet zo zijn dat het uitwerkt zoals het uitwerkte bij de Egyptenaren. Want die kwamen ermee in een verschrikkelijke toestand. De toestand van de verstokking en van de verharding. Maar als u naar mijn woord zult horen, dat lieflijke, uw heilzoekende woord zult horen, Dan zal ik handelen, zegt de Heere, als uw grote heelmeester. Als uw grote heelmeester. En wat betekent dat dan? Dan betekent dat, en dat is het laatste wat we nog overdenken, dan betekent dat 3 dingen. Dan betekent dat allereerst, ook voor 2021, dat de Heere op een wonderlijke manier zou kunnen bewaren voor ziekte. Dat kan. De Heere heeft macht. De Heere heeft alle macht. De Heere heeft wat we noemen soevereine macht. Dat betekent, de Heere gebruikt zijn macht zo, zoals hij het wil. Zonder dat wij rekenschap van hem kunnen afeisen of mogen afeisen. Maar de Heere zou, als hij dat wil, mensen ook onder ons genadig, barmhartig, langmoedig kunnen bewaren voor ziekte. Dat is het eerste wat er ligt in die uitdrukking. Ik ben de Heere, uw heelmeester. Tweede wat erin ligt is, de Heere zou in zijn genade en in zijn barmhartigheid en in zijn almacht ook mensen kunnen genezen van een ziekte. Want we lezen in Gods woord op verschillende bladzijden dat mensen, ook mensen die de Heere vrezen, ziek worden, ernstig ziek worden. Ik noem u zomaar drie voorbeelden. Job, heel bekend. Job vreesde de Heere. Man oprecht, God vrezend, wijkend van alle kwaad. En hij werd ernstig ziek. Voor zijn waarneming zo ziek dat hij zou gaan sterven. En God heeft hem door een wonder van zijn almacht genezen. Ik ben de Heere, uw heelmeester. Ander voorbeeld. Hiskia. Koning die de Heere aankleefde. Zoals er staat in de Bijbel. Maar hij werd ernstig ziek en hij dacht dat hij zou gaan sterven. En de Heere richt hem op de rand van het graf weer op van zijn ziekte. Ik ben de Heere, uw heelmeester. Nog een derde voorbeeld, niet zo bekend. Epafroditus. U leest over hem in Filippenzen 2. Een man in de eerste christengemeente werd ernstig ziek. Zo ziek dat men vreesde voor zijn dood. Maar de Heere deed een wonder in het leven van Epafroditus. En hij gaf hem beterschap en hij gaf hem herstel. Ik ben de Heere, uw heelmeester. Dus de Heere kan bewaren voor ziekte, genadig, langmoedig. De Heere kan ook herstel geven van ziekte. Dat was het tweede. Sommigen, ook uit de gemeente, weten daarvan. Er zijn ook mensen behoorlijk ziek geweest, soms ernstig ziek geweest, en door Gods goedheid nog weer genezen. Ik ben de Heere, uw heelmeester. En dan het derde, het laatste. De Heere kan ook ziekte in het leven van iemand laten. Dat is moeilijk. Dat geeft vaak heel veel strijd. Dat brengt mensen echt in mara. Maar wat de Heere als de grote heelmeester wel wil doen in die omstandigheden, als hij geen uitkomst geeft, als de ziekte niet weggaat, is dat hij genadig wil bewaren voor wat er onder de Egyptenaren gebeurde. Want daar leiden alle slagen alleen maar tot verstokking en tot verharding. Maar de Heere kan wegen van ziekte en moeite en tegenslag en rouw en verdriet ook, zoals we dat noemen, heiligen. Heiligen aan het hart. Hij kan het hart genezen. Hij kan de bitterheid uit het hart wegnemen. En dan kan het ook wel gebeuren dat de omstandigheden hetzelfde blijven, maar dat de bitterheid uit de omstandigheden ook wordt weggenomen. Als de Heere erin meekomt, als de Heere zichzelf erin wegschenkt. Als de Heere Jezus Christus in die omstandigheden, als vanaf het kruis van Golgotha, zijn handen uitbreidt. en het met zijn door de dorst gekliefde en uitgedroogde lippen zegt: zie op mij, zie hier ben ik, zie hier ben ik, wend u toch naar mij toe en word behouden. Als hij het zegt, ik ben met u en ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Als hij mij door zijn verootmoedigende genade laat zien wat voor bitterheid van zonde er in mijn leven is. Als hij mij gaat brengen op die plaats waar ik het ga belijden, Heer, ik heb alles bitter gemaakt. Maar u hebt de bitterheid weggenomen. En u hebt het zoet willen maken. Die God, die Heelmeester, leeft nog. En wat zouden we elkaar aan het begin van dit nieuwe jaar meer mogen toewensen dan dat we die Heelmeester leren kennen. Niet alleen een Heelmeester voor omstandigheden, maar ook een Heelmeester voor het hart. Die u echt genezen kan. En dan denk ik aan dat ontroerende woord uit de 103e psalm. Waar staat die? Al uw krankheden kent. Die al uw krankheden kent. Kom, leg jezelf dan maar voor de Heer en Heer. Leg jezelf dan maar neer met alle krankheden die er zijn. Krankheden, ziekte in je omstandigheden, misschien wel in je lichaam, maar ook de krankheden van je hart, de plaag van je hart. Heere, als u nu al mijn krankheden kent, wil u ze door uw genade genezen. En als uw weg door Mara leidt, wil u er dan bij zijn als de grote Heelmeester. En wil u de bitterheid wegnemen tot eer van uw naam en om Christus wil. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u zo die grote Heelmeester, die grote Geneesheer willen zijn in dit pas begonnen jaar dat zo in het teken staat van een ziekte die rondgaat. Maar op de eerste dag van het jaar hebt u het ons willen geven. Dat we het woord van die grote Heelmeester nog mochten horen. Die Heelmeester die niet alleen een keer kan brengen in omstandigheden. Maar die die omstandigheden ook kan heiligen aan zondaarsharten. Die de bitterheid uit zondaarsharten kan wegnemen. Die zondaren kan verootmoedigen onder zijn hand. Die ze kan vertroosten in de grootste smarten. We bidden. Of u ons zo voor uw rekening zou willen nemen. Of u ons ook in alle ernst wil laten horen naar uw woord. Iedere dag van dit pas begonnen jaar. Of u ons wil geven dat we naar uw woord en wetten mogen wandelen. En dat om Christus wil. In de vergeving van al onze zonden. U biddend om uw bewaring. En een zegen voor aanstaande zondag. Sterk ook dan dominee Mulder die de gemeente hoopt voor te gaan. En dat om Christus wil uit genade. Amen. Psalm 103 en daarvan het vierde vers willen we nog biddend overdenken onder het orgelspel. 103, tweede vers, overdenkt uw tweede vers maar. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven, uw krank heen kent en liefderijk geneest. En wat er verder volgt. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.